Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Jamie Trainte.
Het aantal ondernemers dat betrokken is bij verzekeringsfraude is sinds de uitbraak van het coronavirus fors toegenomen. Het Verbond van Verzekeraars zag het aantal bedrijven dat fraudeert in 2 jaar tijd meer dan verdubbelen. Richard Wording is directeur van het Verbond van Verzekeraars. Hoe verklaar je de toename van het aantal frauderende ondernemers?
Wij relateren dat natuurlijk toch aan de coronasituatie. Ondernemers hebben het natuurlijk heel moeilijk gehad vorig jaar en hebben het eigenlijk nog steeds moeilijk. En je ziet dat bij sommige ondernemers de omzet fors is teruggelopen. En dat ze dan naar middelen grijpen om andere inkomsten te genereren. En in enkele gevallen dus ook naar de verkeerde middelen. En gaan ze dus fraude plegen. Ja, dat komt helaas voor.
Ja, de verzekeraars die wisten alleen al in 2020 te voorkomen dat ruim 88 miljoen euro onterecht werd uitgeleend. Wat zijn de meest voorkomende vormen van fraude?
In zo'n 13.000 gevallen hebben we fraude kunnen vaststellen. Wat het meest voorkomt is fraude bij autoverzekeringen. Daarna bij woonverzekeringen moet je vooral aan inboedelverzekeringen denken. En wat we ook zien is dat fraude niet alleen bij een schadeclaim plaatsvindt, maar juist ook bij het aanvragen van een verzekering. En dan geven mensen wel eens bewust verkeerde gegevens op om zo gunstiger verzekeringen te kunnen krijgen. Maar ook dat is fraude.
Ja, er zitten opvallende gevallen tussen. Heb je een voorbeeld van een bedrijf waar fraude is gepleegd?
Ja, dat hebben we. Dat was een vorig jaar een eigenaar van een restaurant. Hè. Die zag inderdaad ook het water tot de lippen stijgen en zocht een uitweg. En hij bedacht toen met een medewerker om een klein brandje te stichten in het restaurant. Om dan ook de verzekeringspenningen te kunnen innen. Alleen dat liep gigantisch uit de hand en het hele restaurant is afgebrand. Ja, dat vonden we een hele opvallende claim. Dat zijn onderzoeken die natuurlijk ook met politie en justitie en de brandweer plaatsvinden. We hebben die fraude kunnen aantonen. Beide heren zijn inmiddels veroordeeld tot een gevangenisstraf en hebben ook een schadevergoeding moeten betalen van 60.000 euro.
Ja, toch gaat het niet alleen mis bij ondernemers. Ook particulieren die dienden onterechte claims in. Wat valt daarbij op?
Nou ja, een paar zaken. Op de eerste plaats zien wij dat in tegenstelling tot andere jaren er veel minder fraude voorkomt bij reisverzekeringen. Maar op zichzelf is dat natuurlijk ook wel logisch. Omdat er vorig jaar ook minder is gereisd in verband met corona. En wat wij door de jaren heen zien is dat we eigenlijk steeds beter in staat zijn om die fraude op te sporen. En dat geldt met name bij particulieren. Door toepassing van modernere technieken zijn we eerder in staat om opvallend claimgedrag eruit te vissen en om daar nader onderzoek op te zetten en dan die fraude aan te tonen.
En hoe wordt er dan vervolgens opgetreden tegen de mensen die verzekeringsfraude plegen?
Ja, natuurlijk gaat in eerste instantie zorgen we dat de claim niet wordt uitgekeerd. Of als die al wel is uitgekeerd, dat wordt teruggehaald. We kunnen natuurlijk ook fraudeurs die waar het echt is aangetoond ook in een signaleringssysteem opnemen. Maatschappijen hebben vaak zelf zo'n systeem, maar we hebben dat ook voor de hele sector. Dus als iemand dan fraude heeft gepleegd bij verzekeraar A, maar hij wil toch een verzekering sluiten bij verzekeraar B, dan krijgt hij een signaal. Dat wil nog niet zeggen dat je dan geen verzekering meer kan sluiten, maar misschien krijg je dan toch wel aangepaste voorwaarden.
Richard Wording, dankjewel voor je toelichting. Het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt is de afgelopen maanden fors toegenomen. Het is geen verrassing, want die stijgende lijn konden we al lang van tevoren zien aankomen. Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland. Ja, staatssecretaris Ankie Broekers-Knol die zei eerder al dat er sprake is van een sterke asielpiek. Waarom is daar dan niet eerder actie op ondernomen?
Ja, dat vragen wij ons ook af. Kijk, eigenlijk we zien nu een opvangcrisis en een stijging van het aantal asielverzoeken. Nou, die stijging van het aantal asielverzoeken is fors, maar niet extreem. Het is totaal niet de situatie waar we bijvoorbeeld in 2015 en 2016 in zitten, tijdens de Syrische vluchtelingencrisis. Al in de afgelopen jaren was er eigenlijk structureel te weinig capaciteit in asielzoekerscentra, dus te weinig bedden om een plotselinge stijging op te vangen. En is ook de wachtlijst wachttijd voor de asielprocedure opgelopen van een paar weken naar jaren. En hoe langer mensen wachten op hun procedure en of ze hier mogen blijven of terug moeten, hoe langer ze in asielzoekerscentra zitten. En doordat staatssecretaris Boekens-Knol eigenlijk de afgelopen jaren steeds te laat heeft ingegrepen en de uitvoeringsproblemen bij de IND heeft laten opstapelen, zaten de asielzoekerscentra al zo vol dat er eigenlijk al 2 jaar elk moment een crisis zou kunnen uitbreken. En nu het aantal asielverzoeken ook wel toeneemt, dan zien we dat meteen gebeurt.
Om hoeveel asielverzoeken gaat het op dit moment? En waar komen ze ook vandaan?
Ja, we zien nu eigenlijk 3 groepen. Eén groep die je niet kon voorspellen, dat waren natuurlijk de Afghaanse evacuees, toen de Taliban Afghanistan overnamen, door Nederland zelf hier naartoe zijn gehaald, omdat zij gevaar liepen door hun werk voor ons. Dat zijn er iets meer dan 1000. En daarnaast zien we een groep van bijna 900 per maand nu. Dat zijn gezinsleden van vluchtelingen die al eerder een verblijfsvergunning hebben gekregen, maar die door de coronacrisis nog niet hier naartoe konden reizen. Die wachten om een visum op te halen bij een Nederlandse ambassade. Maar door de coronacrisis konden zij niet reizen. Dus dit zijn ook mensen waarvan we vorig jaar al wisten dat ze dit jaar zouden komen. Dus daar kunnen we niet door verrast zijn. En daarnaast zien we een toename van het aantal asielzoekers dat nu zelf op eigen initiatief hier naartoe reist om voor het eerst asiel aan te vragen, die we nog niet kennen. En dat stijgt ook wel wat. En dat gaat nu om zo'n 2700 aanvragen in de maand. Dat is fors, maar ook weer niet extreem. En dat gaat dan vooral om, met name zien we die stijging bij Syriërs, Jemenieten en mensen die uit Turkije vluchten, die bijvoorbeeld worden vervolgd vanwege hun werk of hun mening, die dreigen daarom in de gevangenis te belanden. Dus dat is wel goed om erbij te zeggen dat het hier wel echt lijkt te gaan om mensen die echt een hele goede reden hebben ook om hier aan te kloppen voor bescherming.
En verwacht je dat het de komende maanden ook alleen nog maar sterker zal gaan toenemen, dat die 2700 per maand vele malen meer gaat worden?
Ik zag vanmorgen dat in reactie op vragen die jullie hebben gesteld aan het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat ze verwachten dat er in totaal dit jaar zo'n 8000 gezinsleden komen. Een goed deel daarvan is nu al in Nederland, dus daarvan weten we het. Het aantal asielzoekers die voor het eerst hier naar Nederland komt, de verwachting is dat dat nog wel eventjes zo aan zal houden. Maar er is geen reden om te denken dat dat heel erg zal stijgen, omdat we niet zien dat er veel meer mensen nu naar Europa komen. Het aantal evacuees uit Afghanistan, we weten dat er nog zo'n 2000 in de toekomst zullen gaan komen, maar het is op dit moment niet mogelijk om mensen te evacueren. Dus de verwachting is ook niet dat die over 4 weken allemaal in Nederland aankomen. Dus daar hebben we nog wel wat tijd voor om ons op voor te bereiden.
Ja, toch, je hebt het ook al eerder gezegd. De Nederlandse AZC's die zitten nu al propvol. Wat is er nodig om deze toenemende stroom aan mensen in de komende maanden op te gaan vangen?
De komende maanden, ik zou willen zeggen, het is nu echt een kwestie van dagen en weken. Er wordt nu in allerijl gezocht. Dus slapen nu asielzoekers in tenten. In Amersfoort zijn er zelfs nu mensen in een hotel ondergebracht. Dat laat wel zien hoe extreem de situatie nu is. Dus we doen vooral ook een oproep aan gemeenten om zo snel mogelijk normale asielzoekerscentra beschikbaar te stellen aan het COA. Want de manier waarop mensen nu in tenten worden opgevangen met de winter voor de deur. Opvang is normaal al sober, maar dit zakt echt door de bodem van hoe je mensen fatsoenlijk kan opvangen. Dus dat moet op korte termijn gebeuren. Op langere termijn moet er echt rigoureus iets veranderen aan de manier waarop we omgaan met een fluctuerende asielinstroom. Je weet niet hoeveel vluchtelingen er volgend jaar gaan komen. Je weet niet waar oorlogen uitbreken, dus je moet voorbereid zijn. Altijd, je moet wat reservebedden hebben en je moet ervoor zorgen dat je ze ook allemaal snel duidelijkheid kan geven over of ze hier blijven. Daar heeft het kabinet de afgelopen jaren echt ontzettend in tekort geschoten. Deze opvangcrisis is echt door het kabinet veroorzaakt en heeft niets te maken met de stijging die we nu zien. Die is reëel, alleen dit had voorkomen kunnen worden. En we hopen dat er nu eindelijk lessen worden getrokken en dat er structureel meer reservebedden bij het COA komen. En dat er ook nu echt werk wordt gemaakt van meer personeel bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst om te voorkomen dat mensen jarenlang moeten wachten op duidelijkheid op een asielaanvraag.
Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland, dankjewel voor je toelichting. Het mogelijk invoeren van specifieke maatregelen voor ongevaccineerden om de toename van het aantal coronapatiënten te stoppen leidt tot weerstand in de Tweede Kamer.
Waar 85% van de mensen zijn gevaccineerd, het nu apart gaan behandelen als een soort uitschot van de mensen die niet gevaccineerd zijn, terwijl je zelf hebt gefaald, vind ik ongepast.
Hans van Soest, parlementair verslaggever van het AD. Wat vindt de Kamer dan dat er moet gebeuren?
Dat is een hele goede vraag. Want daar is er nergens een meerderheid voor op dit moment. Deel van de Kamer vindt eigenlijk dat de huidige maatregelen al veel te streng zijn. Hè? Die moeten gewoon weer het liefst worden afgeschaald. Een deel van de Kamer vindt de huidige maatregelen juist niet streng genoeg. Voor de maatregelen die nu gelden, hè, en dan is de belangrijkste toch nog wel dat coronatoegangsbewijs in de horeca en voetbalstadions. Dat was maar een minimale meerderheid voor. Maar dat wel. Ja, daar zijn de meningen gewoon echt heel erg over verdeeld.
Maar met welke dilemma's worstelt het kabinet nu?
Wat er gebeurt is dat het aantal besmettingen heel erg oploopt. Hetzelfde geldt voor het ziekenhuisopnames. Dus de zorg zegt tegen het kabinet, jongens, doe wat, grijp in. Het loopt ons weer over de schoenen. Het gaat weer mis dit najaar. Je moet echt nu ingrijpen. En het kabinet, die kijkt, ja, maar wat kunnen we dan nog doen? En de CEPES, maar je zegt zelf al met een dilemma, want wat is er aan de hand? Ze hebben dit najaar afgesproken van, nou, stel nou dat het aantal besmettingen weer oploopt, dan hebben we het volgende plan klaar liggen. Hè. Dat is eigenlijk al afgesproken. Dan gaan we die coronatoegangspas op veel meer plekken dan nu gaan we die invoeren. Dus niet alleen in restaurants en cafés, maar bijvoorbeeld ook in musea, in pretparken. Dus overal waar mensen samenkomen, krijg je dan zo'n coronatoegangsbewijs. Dus moet je laten zien of je gevaccineerd bent en als je niet gevaccineerd bent, moet je een test doen. Nou, dat was het plan. Maar inmiddels ziet het kabinet wel dat die 87% van de mensen in Nederland die gevaccineerd is, het zo langzamerhand wel werkjes vindt. Die hebben zoiets van, ja, hallo, wij hebben onze plicht gedaan. Wij hebben het vaccin gehaald. En dan krijgen wij weer extra beperkingen. Die weerstand daartegen onder een groot deel van de bevolking neemt enorm toe. Dus het kabinet denkt, ja, misschien moeten we dan wel gaan kijken naar maatregelen die alleen gelden voor de kleinere groep van ongeveer 13% van mensen die niet gevaccineerd is. Maar ja, dat is ook weer een dilemma. Want ja, dan kun je weer de tweedeling in de samenleving en de woede onder die groep nog groter maken. Dus ja, het is een beetje kiezen tussen twee kwaden en ze zijn er echt nog niet uit, Jane.
Er moet iets gebeuren, maar het is eigenlijk onduidelijk welke kant het kabinet op zou gaan. België die kondigde gisteren aan dat de coronapas ook in de sportschool verplicht wordt. Mm-hmm. En dat de mondkapjes ook weer terug op moeten. Zijn de maatregelen waar het kabinet ook aan denkt, denk je?
Alles ligt op tafel, wat ik al zei. Uitbreiding van die coronatoegangsbewijs, dat ligt al op tafel. Dat is eigenlijk al afgesproken, dat zouden we gaan doen als het aantal besmettingen weer oploopt. Maar ja, daar twijfelen ze nu over of dat wel slim is. Maar ja, het zou dus wel degelijk kunnen. En ja, weer herinvoeren van de mondkapjesplicht, dus niet alleen het openbaar voer, maar bijvoorbeeld ook weer in winkels, is ook een optie die op tafel ligt. Ja. Net zoals het thuiswerkadvies bijvoorbeeld.
Er lijkt op korte termijn toch iets te moeten gaan gebeuren. Wanneer weten we of er nieuwe maatregelen worden genomen?
Nou ja, morgen komt het OMT, dat zijn die deskundigen uit het Outbreak Management Team, komen met een spoedadvies. Vrijdag vergadert het kabinet erover. Dan zal er waarschijnlijk maandag nog overleg zijn met de burgemeesters. En dinsdag is er weer een grote persconferentie op de TV.
Dankjewel Hans voor je uitleg.
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leendert Beekman en Tobias den Hartog.
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.